Goed, dan gaan we over naar de gemeenteraad. Het eerste punt eveneens over corona, Steven.
Ja, collega's, misschien een tweetal thema's rond de actuele toestand van corona binnen de gemeente. Eén, toekomstplan. Zoals de vorige gemeenteraad ook meegedeeld, werken we binnen de gemeente ook aan een toekomstplan in de gemeente. En daar kijken we ook om dit verder te kunnen bespreken. Er zal ook een uitnodiging komen naar alle fracties om dit ook in de loop van de volgende week om terug samen te komen. Om dit verder te verfijnen en dit ook verder te kunnen bespreken. Net zoals we dit ook al gedaan hebben via teamvergadering. Maar we staan er ook voor om dat eventueel hier te kunnen laten doorgaan in de loop van volgende week. Maar je zal inderdaad er ook nog over gecontacteerd worden en een uitnodiging ook krijgen daarover. Dat is één. Twee, als het gaat over de thematiek van de mondmaskers. We hebben enerzijds ook een communicatie georganiseerd vorige week, waarvoor dank ook voor de vrijwilligers, met een infobrief, zodat dat de mensen ook weten wanneer komen inderdaad de mondmaskers. Dat is voorzien ook voor deze week. Vrijdag zullen we nu kijken om de enveloppes te vullen, waarbij iedere plus 12-jarige inwoner 2 herbruikbare maskers zal verkrijgen vanuit de gemeente en iedere min 12-jarige 1 herbruikbare mondmasker. Naast uiteraard een gebruiksaanleiding en een kaart met handige telefoonnummers zal er ook de filter van de federale regering voor iedere plus 12-jarige ook toegevoegd worden in deze enveloppen. En we hebben vorige week ook een oproep gelanceerd via de infobrief rond de bedeling van de mondmaskers naar vrijwilligers. Op heden hebben we al een 80-tal vrijwilligers die volgend weekend deze enveloppen willen helpen verdelen. Waarvoor nu alvast een dikke merci dat we inderdaad met een heel aantal mensen dit ook kunnen organiseren. De communicatie naar die mensen, wanneer dat men inderdaad dan alles kan komen ophalen, dit zal eerstdaags uiteraard gebeuren. Dat staat morgen op de agenda. Zodoende dat alles vlekloos kan ook gebeuren.
Ja.
Kunnen we daar nog vragen
over zijn? Toch nog een aantal. Dus het is een thema dat ons nog lang zal bezighouden. We appreciëren in ieder geval de inspanning die geleverd wordt en het feit dat we daar intern wat informatie ook krijgen. We appreciëren uiteraard ook de vele mensen die bijdragen om de problemen een beetje te verzachten of het leven normaal te laten verlopen. Hè. We hebben vlaggen, er wordt nog gezongen in de straten ook, of er wordt nog muziek gemaakt. Dus helaas zou ik zeggen, maar bon, zolang dat we dat kunnen volgen, is dat toch wel een uitdrukking van solidariteit. Hè. Maar er zijn een aantal groepen die toch wel een beetje extra aandacht hebben. We hadden gehoopt daar nu ook een beetje te kunnen even wat gedachten rondwisselen. Ik wil daar straks ook nog een keer iets zeggen over het toekomstplan. Maar eerst hadden we een aantal specifieke vragen.
De eerste gaat eigenlijk over de kinderen en de jongeren, die eigenlijk wel een doelgroep zijn die door de versoepelingsmaatregelen die ondertussen al genomen zijn, een paar keer een beetje vergeten geweest zijn. Ze kunnen nog altijd niet vrij bewegen zonder dat er volwassenen in de buurt zijn. Niet iedereen heeft een tuin, maar we horen onder andere dat er een tuin vrijgesteld is in Lichtervelde. Dus dat is bij ons al een vooruitgang. Maar dat is een leeftijd waarop dat er ook hechte kameraadschappen worden gesmeed. Kalverliefdes in de zomer. En al die mensen kunnen elkaar niet zien. Lichtervelde kan daar op zich niks aan doen. Want het zijn allemaal dingen van hoger hand. Maar er zijn wel wat punten waarop dat we de pijn kunnen proberen te verzachten. We denken aan een paar. Bijvoorbeeld de speelpleinwerking. Deze week kregen we te horen, of vorige week, kregen we te horen dat de kampen en dus ook de speelpleinwerkingen zullen mogen doorgaan, maar in beperkte bubbels van 50 personen. We vragen ons ook af hoe dat de gemeente dat zal organiseren. Het is natuurlijk allemaal nog een beetje vers, maar zijn er daar al plannen rond? Eventueel rond gebruik van diverse locaties, als hier de schouw, Lichtenhoven. Er zijn wel alternatieven mogelijk om die verschillende bubbels uit elkaar te houden. In de gemeente hebben we zelf ook een kampterrein met de radar. Zijn er daar vanuit de gemeente instructies naar groepen die daar deze zomer op kamp zullen gaan? Dan is er ook de jeugdhuiswerking van de kersen. Dus jeugdhuiswerking op zich mag voorlopen voor deze zomer, zonder de horeca-functionaliteit. Bij ons in Lichtervelde is de hoofdactiviteit vooral horeca van het jeugdhuis. Het is misschien het ideale moment wel om daar een switch aan te geven, om het jeugdhuis ook wat andere stimulansen te geven. Zijn er daar vanuit de jeugddienst initiatieven of ideeën? En dan hebben we ook nog de andere kampen in de gemeente, bijvoorbeeld de sportkampen of andere kampen die de gemeente zelf organiseert. Of dat dat allemaal zal lukken om die bubbels van 50 te garanderen. Dat zijn een paar vragen rond hetzelfde thema.
Ja, inderdaad, toch wel een aantal punten waar we zeker en vast kunnen volgen dat het inderdaad niet eenvoudig is voor de jongeren, toen de kinderen en de jongeren. Nu, wij volgen inderdaad, zoals je zelf zegt, ook de algemene richtlijnen die er ook zijn. Vanaf het moment dat we kunnen inspelen op een aantal thema's, doen we dat ook. Kijk vorige week naar de regelgeving rond skatepark, hoe klein het soms ook maar is, maar okay, het is ook opengesteld. Ook weliswaar met een aantal voorwaarden, hetzelfde ook rond de speelpleintjes die er zijn. De openbare pleintjes kan men inderdaad ook gebruik van maken. Alle kleine beetjes helpen. Maar het is inderdaad ook zo rond de speelpleinwerking. Het is vrij recent dat we dat nu doorgekregen hebben rond die bubbels. Daar is het zo dat we morgen ook een overleg hebben met de jeugddienst, met Arne, om te kijken op welke manier we dat inderdaad kunnen op een goede manier werken. Op welke manier dat we dat inderdaad kunnen goed in banen leiden. Daar hebben we nog niet meer geen informatie over, dat moeten we bekijken. Maar inderdaad, we zullen moeten kijken of dat ook op verschillende locaties is dat nodig, is dat niet nodig. Dus we komen daar zeker op terug. Als we inderdaad kijken dan naar de jeugdwerking, of de jeugdwerking eigenlijk van het jeugdhuis, dat is inderdaad ook een bezorgdheid van ons. Het is een horeca die er vroeger was. Wij proberen daar een switch in te doen. We hebben daar ook met de jeugdraad ook al over bezig geweest. Dat is ook een punt die van bovenop de agenda staat van de jeugdconsulent. Hij is er ook over aangesproken geweest. Dat we zeker en vast moeten kijken om daar alle energie in te steken. Wat we daar kunnen doen om dit weer te kunnen heropleven. Maar ook specifiek, niet enkel alleen horeca, maar ook inderdaad specifiek punten die gericht zijn naar de jongeren, zoals je zelf zegt. Dus een zeker correct. Sportkampen van hetzelfde verhaal of de speelpleinwerking. Ik denk dat er inderdaad ook vandaag ook nog niet alle informatie voor de handen is. En dat er gekeken wordt op welke manier dat er nog kan op ingespeeld worden. Dus.
Ik denk dat daar dan, zoals in het algemeen, heel belangrijk gaat zijn om zo snel mogelijk te communiceren.
Ja, ook. Klopt.
Veel ouders en kinderen zijn vol spanning aan het afwachten.
Ja.
Goed, Kim?
Ja, ik had ook nog een vraagje rond de scholen. Daar is er ook veel in beweging. Zoals dat we eind vorige week ook gehoord hebben, gaan er dus daar ook wijzigingen gebeuren. Na de inspanningen van leerkrachten en de directie om eigenlijk eerst de school aan te passen naar de kleine groepjes, beperkte groepen, wordt dat dus terug gewijzigd. We vroegen ons dus ook af, het is nog vroeg natuurlijk, maar of dat er wordt daar zeker al werk van gemaakt, daar twijfelen we niet aan in de verschillende scholen, maar hoe ver dat het daar staat en wat de gemeente daar ook kan in bijbrengen, want de plaats die er verwacht wordt, stel dat alle kinderen inderdaad terug naar school komen, is niet miniem, dus... is dat overal zo eenvoudig? Wat wordt er, hoe ver staat het daarmee?
Ik kan vandaag eigenlijk enkel spreken over onze school. Ik had nog geen contact met de Valken en met Vlot. Het is zo dat in onze school ieder jaar zal kunnen komen, maar 2 dagen per week. Er is nu het 6 leraar komt nu 4 dagen en dat zou gereduceerd worden naar 2 dagen, maar iedereen zou kunnen komen. We hebben lokalen genoeg en ook personeel genoeg. We zouden dat kunnen organiseren voor 2 dagen per week.
Oké, ik denk dat dat dan een hele mooie stap is, dat iedereen inderdaad terug naar school kan en dat er daar niet moet in gekozen worden, wie wel, wie niet. En naar het kunstonderwijs vroegen we ons ook af hoe dat verder loopt. Er zijn al brieven verstuurd voor de inschrijvingen van volgend jaar. Bepaalde klassen krijgen thuis ook opdrachten, andere niet. Wordt er daar nog verder voor gekeken? Het schooljaar is daar ook nog niet rond? Of?
Voor het kunstonderwijs, dat zal normaal gezien niet meer terug opstarten, omdat er daar naar veiligheid moeilijker is. Wat het muziekonderwijs betreft, dat start wel op de lessen 1 op 1. Dus vanaf volgende week zou dat terug kunnen op gang gebracht worden. We hebben daar woensdag nog een overleg voor, samen met Joost ook, die de risicoanalyse moet maken, omdat ze vanaf volgende week dan terug zouden kunnen opstarten. En dit zal doorgaan in de gemeenteschool.
En dat zal dan voor alle leerlingen zijn?
Nee,
die
enkel
wensen?
De vakken 1 op 1.
1 op 1, ja. Ah ja, oké.
Okay. Dat is geen groepslessen.
En voor het kunstonderwijs zelf, wordt er daar nog gekeken ook naar thuisopdrachten? Of hoe gaat het daar verder mee om? Of wordt het schooljaar nu...
Ik kan daar niet direct op antwoorden, maar ik zal informeren en zorgen dat u het
antwoord
doorkrijgt.
Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om op die manier ook de kinderen toch thuis ook daarin te begeleiden via filmpjes. Of mensen zijn creatief genoeg.
Ja,
dus.
Zeker. Okay. Dank u.
Sophie?
Als dat ik helemaal op inspelen
Wacht,
van
Sophie,
de school...
Wil je nog? Maar een beetje verdeeld, sorry. Dit,
maar
nog een
kan
extra.
Nog een vraag over de school. Allee, als het over de school gaat. Omdat u zegt, Siepen, alle jaren starten op 2 dagen. Is dat dan lager onderwijs alleen en of het kleuter ook? Of?
Beide, kleuter en lager.
Maar allemaal maar 2 dagen? Of het kleuteronderwijs?
De bedoeling is tot nu toe 2 dagen per leeftijd, per schooljaar.
Dus ook die nu 4 dagen gaan, ook terug
gaan naar gereduceerd worden naar 2.
Dus
omdat iedereen de kans zou krijgen om te kunnen gaan.
Oké, goed. Ja. Dank u.
Thijs?
Ja, een derde thema dat wij vragen over hadden in verband met coronavirus zijn alle evenementen die deze zomer wel of niet doorgaan. Er zijn al heel wat evenementen, zowel vanuit de gemeente als privé of vanuit verenigingen, die geschrapt werden. Maar de vraag is of dat er daar, is er daar een algemene regelgeving of een algemene instructie van de gemeente uit van bepaalde evenementen kunnen wel nog, andere kunnen niet. Ik denk dat het vooral voor die organisaties ook belangrijk is dat ze zekerheid hebben dat ze nu nog dingen kunnen afzeggen of niet. Ik weet dat er vanuit federaal vooral over de grote evenementen richtlijnen zijn, maar ik denk dat de kleinere evenementen dan wachten op instructies van de lokale overheid. Zijn die instructies er en hoe luiden ze dan?
Maar ik denk op vandaag, dat we inderdaad ook volgen, dat we de instructies volgen. Op heden is tot eind juni dat in feite alle evenementen geschrapt zijn. Hè, en men spreekt inderdaad van juli en augustus, zeker inderdaad ook van de grote evenementen. Wij wachten ook inderdaad op die instructies. Maar uiteraard krijgen wij ook wel een aantal vragen van een aantal verenigingen. Die ook vragen van, wat zouden wij nu kunnen doen? Wat verwacht je? Ja, dan denken dat we dat ook een stuk met gezond verstand, dat ook een stuk moeten kunnen benaderen toe. En wij weten ook van, dat er bepaalde evenementen die voorzien waren, die met meerdere samenkomen, dat zeer moeilijk zal zijn. Er zijn verenigingen die kijken ook al in september voor een aantal punten die ook afgelast worden, die heel normaal zijn. Wat gaat hem soms niet enkel alleen over het kunnen organiseren van het evenement op zich, maar ook de voorbereiding van alles. Dus en vandaar inderdaad dat er ook wel de vraag is en dat bepaalde mensen dit inderdaad verschuiven met een jaar. Maar duidelijk instructies wachten wij ook af wat er inderdaad vanuit federaal ook gecommuniceerd wordt.
En bijvoorbeeld alle evenementen van de gemeente zelf dan, bijvoorbeeld de 11 juli-viering was al bekend, maar ook de Magriete, is dat dan ook allemaal geannuleerd al of is dat nog allemaal onzeker?
Ja, wat 11 juli-viering betreft, dat is inderdaad geannuleerd. Dat is ook in lijn met wat dat Vlaanderen ook beslist heeft, beter gezegd, omwille van het feit dat er nergens een 11 juli-viering zal doorgaan ook. Wat Magriete betreft, daar wachten we ook nog. Om te kijken wat we kunnen doen. Het is duidelijk, als er iets zal georganiseerd worden, maar ik benadruk, als er iets zal georganiseerd worden, zal het zeker niet zijn op de manier waar het altijd was. Maar ik denk dat er ook wel toch een vraag is, en dat zit ook een stuk in het toekomstplan waar we mee bezig zijn, dat er toch ergens een beleving, een vorm van een beleving is. En dit kan al in juli zijn, dat kan ook in andere maanden zijn. Ik denk dat het belangrijk is om niet enkel te focussen in het begin, nu, maar inderdaad ook naar de andere maanden toe. Dus we wachten nog af om daar inderdaad een beslissing in te nemen. Omdat er ook een stuk gepaard gaat van wat gebeurt er inderdaad met kermissen. Dat is ook nog niet beslist geweest vanuit federaal. Dus wij wachten daar ook wel een beetje de beslissing daarop af. Maar we zijn al zeker, als er iets zal doorgaan, zal het zeker niet zijn zoals het altijd geweest is. Dus nog even afwachten daarin.
Wordt er ondertussen al nagedacht over hoe dat een Magritte Light er zo kunnen uitzien?
Er zijn verschillende ideeën die al op tafel gekomen zijn, maar het is niet altijd zo eenvoudig op vandaag, omdat we met vele elementen nog moeten rekening houden waar we nog niet heel duidelijk de instructies over krijgen. Ook. Dus ik denk dat het belangrijk is, nogmaals, ik refereer inderdaad ook naar het plan voor na de corona, op welke manier dat we weer een stuk een beleving kunnen doen binnen de gemeente. Alle kleine zaken dat we kunnen inderdaad lanceren zijn goed, maar we moeten inderdaad stap per stap moeten we dat bekijken. En vanaf het moment dat we daar meer duidelijkheid over hebben, zullen we uiteraard dat ook communiceren.
Ik wil ook nog even terugkomen op de mondmaskers van daarnet, zoals dat u aanhaalde. Is de communicatie dan heel belangrijk? En ik heb hier juist een keer opgezocht, hoe lang het geleden was, is er een oproep gedaan via de website en Facebook om via Impact Days kon je registreren als vrijwilliger voor het maken van mondmaskers, voor het bedelen van flyers, voor die dingen. De mensen die zich daar geregistreerd hebben, je kreeg dan een mailtje terug dat het bevestigd is dat je ingeschreven bent. Maar verder, persoonlijk heb ik daar zelf niks meer van gehoord. En ik hoorde van nog mensen die zich geregistreerd hadden dat er op die manier niet meer teruggecommuniceerd is. Het kan zijn dat jullie misschien al genoeg vrijwilligers hadden voor het ronddelen van de flyers, zoveel te beter.
Dat is de bedoeling niet, hè? Als je ingetekend hebt op een platform, is het wel de bedoeling dat je antwoord krijgt of dat het verder opgevolgd wordt.
En wel, daarom denk ik dat het belangrijk is met een mailje rond te sturen van kijk, we hebben vrijwilligers genoeg. Of dat de mensen weten dat er iets mee gedaan wordt. Want anders, als we binnen een half jaar terug een situatie hebben als deze, waar je een oproep doet, ga je daar gewoon weinig respons op krijgen. Dus dat is wel, denk ik, belangrijk. En ook voor komende zaterdag, als ik het goed begrijp, voor de verdeling van de mondmaskers zelf, zal er dan waarschijnlijk ook nog gecommuniceerd worden.
Ik ben nog eens herhalen, dus wat we gaan doen, dat is we gaan morgen communiceren naar de mensen. We hebben 80 vrijwilligers die zich opgegeven hebben. Er is een heel aantal. Een deel daarvan kunnen helpen met het klaarmaken van de enveloppes. Dat gebeurt vrijdag.
Ja.
En vanaf vrijdag, laten we zeggen 17 uur, gaan de andere vrijwilligers hun dozen kunnen komen ophalen. Waar inderdaad de verschillende straten ook in zitten, de respectievelijke straten. En die men dan inderdaad in de loop van het weekend zelf kan uitdelen. Bepaalde mensen zullen misschien vrijdagavond al een stuk van de straten een straat bedelen, de anderen zullen dat de zaterdag doen, misschien zijn er een aantal mensen die de zondag doen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet alles in één keer waarschijnlijk zal gebeuren, maar als het dan in een weekend zou kunnen gebeuren, zou dat al prachtig zijn.
Dan kun je er altijd in een weekend alles verdelen, dat zeer mooi is. En dus de mensen die geregistreerd zijn via het platform van Impact Days zullen dan ook mee gecontacteerd worden.
Ja, ik denk dat de bedoeling is dat iedereen gecontacteerd wordt.
Want of dat dan een foldertje is of dat je rondbrengt of een envelop, denk dat het verschil niet maakt. En de andere vrijwilligers op dat platform, is er daar veel respons op gekomen anders? En zijn die mensen dan ingeschakeld voor boodschappen, mondmaskers maken?
Ik kan daar ook niet op antwoorden, ik weet dat eigenlijk niet.
Maar ik denk dat het zeker interessant is om een keer te kijken of wat er daar een grote, of misschien waren we met 3 of zo, ik weet het niet. Maar of er daar veel mensen op gereageerd hebben, om inderdaad een keer die mensen terug op te boven te halen en terug op te frissen, want misschien kunnen ze nog iets betekenen in de komende maanden.
Uiteraard, ja.
Oké, dank u wel.
Johan?
Ja, ik wil alleen nog een keer terugkeren op het toekomstplan. Ik denk dat dat zeer belangrijk is dat we met z'n allen vooruitkijken en met z'n allen. Dan denk ik dat dat overstijgt eigenlijk een beetje de meerderheid-minderheidssituatie dat we kennen. We zullen daar echt graag ook wel een plan van maken dat door iedereen ook gedragen is. Dat zal ook bij de andere fracties zo zijn, denk ik, zonder voor mijn beurt te spreken. Maar dat betekent dat we daar ook wel tijd en energie kunnen insteken om dat tijdig te doen. En toekomst is toch voor een aantal groepen ook wel niet zo ver af. Ik denk dat het ook goed is om al een keer te gaan zien naar de maatregelen die er genomen zijn. Maar misschien zit dat in de voorbereiding van dat toekomstplan. Welke acties dan eigenlijk ook effect hebben en welke niet, waar eventueel nog moet versterkt worden. Ik weet hoe langer dat duurt, dat bijvoorbeeld de plaatselijke handelaars en middenstanders natuurlijk, voor hen is dat, dat is om de broden, dus dat wordt wel moeilijk. Dus we moeten zo'n evenwicht vinden tussen acties die we nog kunnen versterken en acties die in de toekomst toe dan eigenlijk een beetje ons toch mensen zo'n jaar ver zouden moeten kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk een beetje een pleidooi om dat toekomstplan voldoende ruimte te zien en ook met voldoende inspraak. En inspraak wat ons betreft zou ik toch wel overwegen om te zien of dat daar vanuit de adviesraden die we hebben op allerlei vlakken, van het LEF tot de landbouwraad en alles daartussen, of dat die daar ook niet wel ook wel zouden kunnen een rol in spelen. Maar echt zijn daar ook mensen bij, ik ben er zeker van dat daar mensen bij zitten, ook met ideeën. En we moeten daar tijd voor maken. En wat ons betreft, zeker onder de fractie, zijn we bereid van daar eigenlijk volledige medewerking ook aan te geven om dat toekomstplan eigenlijk wel met z'n allen goed uit te werken. Er zijn voorbeelden in andere gemeenten ook, dus laat ons dat beschouwen niet als een punt dat er door moet, maar iets dat we met z'n allen dragen dan eigenlijk.
Goed, dank u wel. Ik stel voor punt 2, scholengemeenschap G8, verlenging van de overeenkomst.
Ja, collega's, hierbij wordt de goedkeuring gevraagd om verder te gaan met de G8, om opnieuw 6 jaar samen in zee te gaan. Een schoolbestuur kan dus in het kader van de organisatie van zijn basis- en kleuteronderwijs een scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. Een schoolgemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten. Op de eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 hoge leerlingen tellen en zich hoogstens over 5 aangrenzende onderwijszones uitstrekken. De huidige scholengemeenschap G8 werd onder de vorm van een interlokale vereniging opgericht en deze vereniging legde haar werking vast in de huidige overeenkomst van de scholengemeenschap G8 en deze wordt dus na 6 jaar gunstig geëvalueerd en iedere deelnemer wenst dus verder de samenwerking te verlengen voor terug 6 jaar. Dus dit gaat dan tot eind augustus 2026. Ik weet niet als er daar vragen bij zijn. Het verslag van de vergadering van de schoolraad zat ook in bijlage, als ook het protocol OCSG van 18 februari 2020.
Geen vragen? Ja, Brand.
Scholengemeenschap G8. Ik zie dat er daar 10 deelgemeenten op staan en 7 hoofdgemeenten. Is dat altijd zo geweest of is er daar een verloop geweest van gemeenten of zo? Dat is een zotte vraag misschien. Wat is dan een vraag?
Bij de oprichting in het begin, zoveel jaren terug, waren er inderdaad 8. Ja. En vandaar die naam. Maar ondertussen is er daar inderdaad wel wat wijzingen geweest, Brand. Ja. Maar de naam is gebleven.
Oké.
Ja, kunnen we overgaan tot stemming?
Okay. Ja.
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 Een beetje zo.
Ja.
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 An?
Ja.
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 Ja. Goed, punt 3, scholengemeenschap G8, convenant vervanging van korte afwezigheden.
Ja, collega's, in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 kunnen de scholen in een samenwerkingsplatform een eigen beleid voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten. De voorwaarde is dat je als schoolbestuur deel uitmaakt van een scholengemeenschap. En wij maken dus deel uit van de G8, zoals we daarnet hebben gestemd in het vorige punt. De overeenkomst zat in bijlagen. Het betreft de voornoemde partijen sluiten dit convenant dus af om binnen de scholengemeenschap een eigen beleid te kunnen voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden. Dit heeft tot doel de werkdruk van de leerkrachten te verminderen en het comfort van de leerlingen te verhogen. De wijze waarop de vervangingen gebeuren vind je terug in vanaf artikel 4 in de overeenkomst. Ik weet niet als daar vragen over zijn.
Goed, ik stel voor dat we overgaan tot stemming.
Ja.
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 Punt 4, aankopen zal Lichtenhoven, Jos.
Geachte collega's, zoals reeds opgenomen in de meerjarenbegroting, zijn we met de VZW parochiale werken tot een overeenkomst gekomen om zal Lichtenhoven aan te kopen. Waarom deze aankoop? De zaal Lichtenhoven is reeds 14 jaar in gebruik als stockageruimte voor verschillende diensten, maar vooral voor de technische dienst, en intussen onmisbaar geworden. Het is een zaal van 1089 vierkante meter die nog een geruime tijd kan meegaan als tijdelijke opslagplaats of als noodopslag voor huis en boedels. De buitenruimte dient als parking voor het personeel en de technische diensten, met andere woorden, de parking aan de begraafplaats is hiermee vrijgekomen. Het perceel vormt ook één geheel met de bestaande loods en de buitenopslag van openbare werken en groendienst en geeft een centrale ligging in de gemeente te midden van de te onderhouden groenzones, gebouwen en wegen. En zeker voor onze traaglopende machines is het een pluspunt. Ook voor het personeel die met de fiets naar het werk komt. De hoofdingang van de technische dienst blijft via de Gezellenlaan. Maar daarmee hebben we dan ook voor in de toekomst zekerheid van een tweede uitgang. Het is niet de bedoeling dat daar zwaar verkeer naartoe gaat. En dan op het schattingsverslag die in bijlage erbij zat, wordt er voor de ongeveer 2000 vierkante meter grote oppervlakte een bedrag geraamd van €178.560. Er is aan het gebouw werd echter geen waarde toegekend en er is er ook zelfs een minwaarde opgetekend van €18.000 voor wanneer het gebouw zou worden gesloopt. Maar het is niet de bedoeling dat dat op korte termijn gebeurt. Dus de totale prijs werd vastgelegd op €160.000. Ik veronderstel dat er daar vragen over zijn.
Johan, ja.
Ja, u weet dat we hebben al in het verleden keer de gelegenheid gehad om daar in het kader van het meerjarenplan van gedachten over te wisselen. Het verbaast ons een beetje dat dat punt eigenlijk op de agenda komt als alleenstaand punt, alleen maar de aankoop. En dat is het natuurlijk niet alleen. Ik wil al meteen zeggen dat wij namens de fractie zouden willen vragen van dat punt te verdagen. En we hebben daar toch een drietal redenen voor. Het eerste is eigenlijk dat we niet ervan mogen uitgaan dat het alleen dient voor opslag. De uitleg die u gaf, schepen, in het kader van de meerjarenplanning ging veel verder. En dat was eigenlijk om de gemeentelijke werkplaats in zijn volle breedte en lengte te gaan moderniseren. Eigenlijk om daar de vaste stek en de vaste uitvalsbasis voor de gemeentelijke technische diensten van te maken. We hebben toen ook aangehaald eigenlijk dat dat misschien niet de beste optie was om die werkplaats daar te houden. En we blijven daar ook bij. We zijn ervan overtuigd dat er toch minstens de oefening een keer moet gemaakt worden of dat er geen alternatieven zijn. Minstens de oefening gemaakt worden, dat betekent eigenlijk dat we nog openlaten of dat het dan om kleinschalige bewoning moet gaan. Als het moet gaan om een groenzone vlak in het centrum, dan wel om gemeenschapsvoorziening, kinderopvang, dat blijft ook altijd een probleem, of de speeplingwerking. Dus we zetten ons nu niet vast op een voorstel, maar we vinden op zijn minst dat we, als we die middelen gaan investeren, dat we weten waar dat we naartoe moeten. We hebben in het verleden, en dat is spijtig, en dat is al door onszelf en door andere collega's ook aangehaald, regelmatig aankopen gedaan, waarna we zijn beginnen denken, wat kunnen we daar nu mee doen? We vrezen een beetje dat dat nu weer het geval is. Zou kunnen zeggen, dat is een opportuniteit, staat daar, dus we kunnen het kopen, dat is waar. Maar laat ons eerste keer de oefening maken, wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we daarmee investeren? Zo gaan we het hoe dan ook niet laten staan. En als we, ofwel valt het vanzelf in, ofwel doen we er iets anders mee. Dat weten we. Maar dat is lange termijn. We moeten nu al weten wat gaan we daar uiteindelijk, waar willen we uiteindelijk mee uitkomen. Eerst die oefening doen, dat is een reden om uit te stellen. Twee, er zijn een van de weinige gemeenten, en u mag dat even nakijken, die geïsoleerde investeringsdossiers nu goedkeurt. We zitten in een volledige crisis. Hè. We hebben straks een toekomstplan, vandaar dat het mooi naar elkaar komt. Een toekomstplan waarin dat we gaan meten wat nu de effecten zijn op de gemeentelijke begroting hè, van de coronacrisis. We gaan hoe dan ook minder inkomsten hebben. De deskundigen zitten hier toevallig ook aan tafel. Hè. We gaan op een aantal vlakken meer willen uitgeven. Dus we moeten de begroting bijstellen. Je kunt nu zeggen, ja, het is minder of begroot, maar we vinden dat nu niet echt het moment eigenlijk om dat te gaan beslissen. Laat ons dat meenemen in de hele oefeningen, ook rond het toekomstplan. Waar gaan we nog in investeren? Waar hebben we op korte termijn middelen voor nodig? Hè? En welke initiatieven willen we nog nemen en hoe gaan we dat betalen? De tweede reden eigenlijk om tijd te nemen om dat nu niet te beslissen. En het is eigenlijk vrij gemakkelijk, hè? Want we zitten in een gebouw waar we zelf al zitten. Dus er is een erfpacht, hè. We gebruiken die, we hebben nog jaren te gaan. Hè. We hopen er allemaal nog bij te zijn aan het einde van de oorspronkelijke 50 jaar, maar dat zal niet voor iedereen het geval zijn. Hè. Maar we hebben tijd om dat nog een keer rustig te bekijken, of dat we nu dit jaar dat kopen of na het toekomstplan, of in het kader van het toekomstplan. Dat kan allemaal voor ons, maar wij stellen nu voor hè, om de tijd daarvoor ook te nemen, nu het kan, en deze beslissing uit te stellen en een keer goed na te denken, wat willen we op binnen hier en 15 jaar met die site doen. Dat is eigenlijk het voorstel namens de SOM-fractie.
Ja, Johan, het is niet de bedoeling dat we dit punt gaan uitstellen. Dit punt is steeds besproken in de meerjarenplanning en dat gaan we dus ook uitvoeren. Waarom? Omdat het is de bedoeling dat we inderdaad de technische dienst, dat staat ook in de meerjarenbegroting, daar op die plaats gaan inderdaad moderniseren. Het is de bedoeling om het volgend jaar of het jaar daarop zelfs de bestaande loods een stuk uit te breiden. De loods, een loods die nog in zeer goede kwaliteit is en waarbij we bij dezelfde firma en dezelfde met dezelfde afmetingen kunnen gaan uitbreiden. Lichtenhoven als opslagplaats voor inboedels. Je mag gerust een keer gaan kijken. Dat is een hele goede plaats die zeker nog een tiental jaar kan meegaan. En het is de bedoeling op het moment dat Lichtenhoven niet meer voldoet, dat het dak bijvoorbeeld inderdaad niet meer voldoende is. Vandaag is het dak nog altijd intact. Is het de bedoeling om Lichtenhoven dan op termijn ook te gaan vervangen. Dus het is de bedoeling om de technische dienst daar te behouden. En zeker niet, Johan, zoals u in uw informatieblad hebt geschreven, naar een site die ten eerste veel te klein is, en ten tweede die de containerpark zou hypothekeren om een uitbreiding te gaan doen. Wat de aankoop zelf betreft, je kunt niet zeggen dat het een slechte aankoop is, want wij vinden dat de schatting relatief laag is. En het is een site die nu eigenlijk in zijn geheel, ik geloof, een 6000 vierkante meter groot is. Dus met andere woorden, het is wel iets die mogelijkheden heeft. En de technische dienst is zeker, heeft zeker meer plaats nodig in de toekomst.
Ja, maar Schepen, u illustreert eigenlijk een beetje, en met het kader van de meerjarenplanning hebben we dat ook gedaan. Hè. U haalt een aantal dossiers eigenlijk door elkaar. Het voorstel was de gemeentelijke werkplaats, en wij zijn daar geen voorstander van, maar we kunnen daarover discussiëren, hè, om dat daar te houden. Dan gaan we de oude bijbouwen, hè. Daar gaan we een stuk aan vastzetten. Hè. Een goed verstaander, het is minder technisch onderlegd dat allicht, hè. Maar als je dat uitbreidt, dat is dat een grotere werkplaats voor de gemeente. Hè. Maar Lichtenhoven staat daar nog. Dat is nu een opslagplaats. We gaan die kopen. Een opslagplaats, zo verandert het gebruik. Een opslagplaats gaan we kopen voor 160.000 euro, vlak in het centrum. Als het dan invalt, wat gaan we dan doen? Een nieuw dak opleggen en ook gebruiken als opslagplaats? Of gaan we de gemeentelijke werkplaats dan nog een keer uitbreiden? Dat zijn nu vragen. En we hebben er al een begrip voor, u hoeft daar nu niet te zeggen wat u gaat mee doen, maar we moeten wel de tijd nemen om dat met elkaar uit te discussiëren en te weten waar dat we naartoe gaan. Want als we daar staan met een volgend jaar afgewerkte, geheel en al vernieuwde werkplaats, die naar de kant van de Gezellenlaan uitgebreid is,
nee,
dan nog hangt daar een oud vehikel aan. Dat hangt dan nog een oud vehikel aan, dat is Lichtenhoven. Dat laten we nu staan, met alle binnengebruikte ruimtes en alles. En als dat niet meer gaat, dan breken we die af. Voor 160.000 euro zonder de slopingskosten. Dan denken wij, daar zit er toch wel iets meer in. dan kunnen we dat toch wel een, misschien een, iets rond gemeenschapsvoorzieningen rondvoorzien. Er is plaats voor speelpleinwerk, er is plaats voor van alles. Laat ons daar toch een keer over nadenken, hoe dat we dat gaan doen. We hebben hier nog geen enkel plan gezien hoeveel dan de ruimte zou moeten zijn van de gemeentelijke werkplaats en wat daar dan nu zou moeten inkomen. Tactisch zegt u, daar komt geen zwaar vervoer in. Ja, ik weet niet waar al de rest dan wel gaat opgestapeld worden en waar dat zwaar vervoer dan zal afgeleid worden. Ik neem aan naar het containerpark, waar er wel ruimte is en er wel de mogelijkheid is om dat uit te breiden. Daar blijven we bij.
Ja, Johan, je zegt opnieuw naar het containerpark. Kijk, ik ga een keer de vergelijking erbij halen, hè. Wacht. Ik heb dat hier ergens liggen, niet? Ik heb die vergelijking gemaakt zoals u ze hebt gemaakt. Waar ligt dat bladje? Ah. Kijk, jongen. Dat is uw plan. Kijk, hier uw plan. Allee, in de politiek, Johan, kun je inderdaad op een bepaald punt een ander standpunt hebben. En je verdedigt ze met de argumenten die je hebt. Maar wat hij hier aanhaalt, niet aan argumenten via uw informatieblad van april, is eigenlijk wel heel merkwaardig. Ten eerste, ik vind dat de burger nog altijd recht heeft op correcte informatie. En hier doe je net het omgekeerde. Ik citeer. Er is een BPA naast het recyclagepark dat de mogelijkheid voorziet voor een loods van 1800 vierkante meter. Dat heb je geschreven. Maar je vergeet erbij te schrijven dat deze ruimte slechts voor 60% bebouwbaar is. Met andere woorden, je komt uit op een goede 1000 vierkante meter. Met andere woorden, net de grootte van Lichtenhoven, dat is al wat je dan mee hebt. Diezelfde BPA voorziet volgens uw rondgedeelde informatie ruimte voor 3000 vierkante meter opslagruimte. Je vergeet erbij te vermelden dat deze buitenruimte slechts voor 50% kan verhard worden en de rest dient voor groen. Bij uw berekening met rekenmachines en Excel-sheets ga je dan nog wel helemaal de mist in. Je voorziet een herlokalisatie van de site van de technische dienst naar de gronden naast het recyclagepark. Je verkoopt de site van de technische dienst. Je werft nog meer dan een ambtenaar aan, je legt een beetje zonnepanelen en je verlaagt de belasting. Maar je vergeet hierbij wel om te berekenen hoe dat de kostprijs zal zijn om hinderen een nieuwe site voor de technische dienst te gaan bouwen. En je zegt dan nog dat dat perfect past binnen de begroting. Johan, ik geloof dat u een accordeon mooi oogt, maar dat hij een beetje vals speelt. Kijk Johan, ik heb een voorstel. Hier staat erop april 2020. Misschien kunt er je een 1 voor plaatsen.
We zijn altijd blij dat er burgers ook de informatiekrant die we verspreiden lezen en bestuderen. Dus dat is al positief. Hè. U weet ook hoe dat de bespreking aan bod is gekomen hier. Hè, en u weet ook wat we daarmee bedoelen. U vergeet ook een deel. Maar, hè, dat kan ook toevallig zijn natuurlijk. De meerwaarde halen wij ook wel uit de verkoop van de grond die we dan vrijgemaakt hebben in het centrum en die we dan als, in dat geval als bouwgrond zouden kunnen verkopen. En dat geeft ook een meerwaarde voor de gemeente. Wat ons betreft, luister goed Scheep, luister goed. Wat ons betreft mag dat met inbegrip zijn van Lichtenhoven. We gaan ons hier niet uitspreken, maar we moeten wel die oefening maken. We hebben het een beetje moeilijk dat meteen gezegd wordt, 1 piste, 1 punt, daar lopen we met z'n allen naartoe. En alle alternatieven die misschien beter zijn, want dat is ook politiek, misschien gebruiken we de argumenten, maar laten we ook de opening om zaken die beter zijn. Het moet niet van ons komen hoor. Als een van de collega's met een beter voorstel komt om die site uit te bouwen, ons niet gelaten. Maar we moeten wel die oefening maken. We vragen de verdaging van dat punt. We vragen de ruimte en de tijd. En we hebben een kapstok, de toekomstplan. Dat mag dat voor ons betreft gerust inzetten. Alle bereidheid om over het meerjarenplan verder te gaan discussiëren en dat te gaan verfijnen. Maar we zouden niet graag hebben dat we binnen 5 jaar dat moeten vaststellen ja, dat dat toch wat meer kost, dat dat toch een beetje ongemakkelijk is. En dat we misschien toch even moeten uitkijken naar een andere plaats. Dat hebben we nog gedaan. Om een lang verhaal kort te maken, we hebben ooit wel Lichtenhoven in erfpacht genomen om daar het ontmoetingscentrum van te maken. Ja, dat weet u nog, was erbij. Dus dat was toen de optie. We hebben toen een nieuwe optie gekregen. En we hebben daar die dan nog... waar dat we nu zitten, dat is het resultaat daarvan. En dus dat kan wel verbeteren, maar we willen dat soort discussies vermijden. We hebben het Molenplein gehad, we hebben nog andere aankopen. als opportuniteit beschouwd, maar dan beginnen nadenken hoe dat we die konden invullen. En dat zouden we nu willen vermijden, gewoon door te zeggen, laat ons de tijd die ons gegeven is, we moeten niet beslissen, laat ons de financiën goed bekijken en laat ons zien wat dan het best is om nog openbare voorzieningen te voorzien in Lichtervelde. En als dat dan niet op het containerpark mag, of te weinig mag op het containerpark, laat ons dan misschien een andere plaats zoeken waar het wel kan. En dit geld dat we anders nodig hebben voor de renovatie van die plaats, gaan we dan investeren in de nieuwbouw. Niet noodzakelijk duurder. Dus de rekening klopt wel.
Ja, maar niet de financiële, Johan. Met 205.000 zet je geen loods van 1.800 vierkante meter en je weet dat toch ook. En daarbij, ik zeg, containerpark is veel te klein. Je moet weten, in de tijd hebben we dat containerpark hebben we daar kunnen lokaliseren, omdat we in die tijd een BPA gemaakt hebben. En hebben we voor relatief een goedkope aangroep qua grond, hebben wij de bestemming kunnen wijzigen van landbouwzone naar gemeenschapsvoorziening. Op vandaag gaat dat niet meer en moeten wij, in geval dat wij daar willen herlokaliseren, moeten we naar een industriezone. En dat is met andere woorden helemaal buiten het centrum gelegen en niet een goede plaats. Ik denk dat we nog altijd op de goede plaats zijn, we zijn ervan overtuigd. Het is de bedoeling dat we op die plaats verder gaan met de technische dienst en niet om andere diensten daar te gaan lokaliseren, maar het is de bedoeling om dat verder te gaan. Het is dus niet alleen de openbare werken en groendienst, maar de gebouwendienst zit er ook. Ik zeg het, er is opslagruimte voor het OCME, voor andere zaken, voor de jeugd zit daar ook. Er zit daar nog een vereniging enzovoort. Dus Lichtnova is nog altijd een pasmunt voor heel wat problemen op onze gemeente. Ik weet niet als er nog vragen zijn van...
Ik zou graag nog een korte verduidelijking doen over het financieel plan die in onze informatieblad staat. Dus de investering van de uitbreiding van de gemeentelijke loods was in het meerjarenplan in twee elementen opgedeeld. Enerzijds was er de aankoop van de site Lichtenhoven en ten tweede was er een lijn voor de investering in de uitbreiding. In het financieel plan, die in onze aanvulling op het meerjarenplan staat, rappen we met geen woord over de financiering die voorzien was om de loods uit te breiden. Het gaat dus enkel en alleen over de aankoop van Lichtenhoven die we daar schrappen. Dus het geld dat voorzien was voor de loods is wel degelijk nog altijd voorzien. Daar wordt er niet aan gekomen.
Hier.
Inderdaad, daar.
Ja, maar als je afbreekt, moet je een nieuwe zetten. Hè? Als je de bestaande loods, dat wij niet gaan afbreken, als jullie dat afbreken, dan moet je toch een nieuwe zetten. En dat is niet voorzien.
Nee, daar, de lijn was voorzien in het budget om... er was financiering voorzien voor de loods en dat bedrag hebben wij laten staan.
Dat is het bedrag voor de uitbreiding, maar niet voor de herlokalisatie. Want daarmee kom je niet toe. Dat weet je toch ook, 205.000, je zet er nog mee aan huis zelfs.
Dat ging over de aankoop van de grond.
Goed. Maar goed, oké, maar in ieder geval...
Ja, maar we willen graag in een overleg, in de brede invulling van het thema, de cijfers naast elkaar leggen, hè, Jos? Dat is geen punt, hè?
Ja,
maar laat ons de tijd nemen dat te doen, hè?
Ja, maar goed, maar... We gaan het wel zien wat dat kost. Maar in ieder geval, herlokalisatie is ook voor de gemeente onbetaalbaar. En zeker, het containerpark lukt al niet, dus moeten we nieuwe grond gaan kopen in een industriezone. Vandaag is er geen grond beschikbaar. Dus het is ook niet de goede locatie om daarmee naar de Brusselse baan te gaan trekken. Dus we zitten nog altijd op de goede plaats. Je moet weten, we hebben grasmachines die, grote grasmachines die traag lopen. Dus we zitten met een traag vervoer. We zitten midden in de groenzone. We zitten midden in het centrum voor de gebouwendienst. Eigenlijk zitten we daar heel goed, Johan.
Sophie. Dus een gemeentelijke werkplaats kan alleen in een industriezone gelokaliseerd zijn tegenwoordig?
Je kunt dat ook in het centrum, maar goed, waar vind je nog zo'n locatie?
Ja, maar pas op, hè. Er zijn andere mogelijkheden ook die kunnen gezocht worden. Hè?
Maar anders is het een industriezone, ja. Een ambachtelijke zone. Het
zijn al twee zaken.
Wat?
Industriezone is geen ambachtelijke zone. Hè?
Nee, maar ja, het lijkt goed uit elkaar en ze liggen alle twee hinder. Oké, ja, sorry, Sophie. Ja.
Sophie?
Ja. Ik denk, het punt dat hier voorlegt, of dat is toch ons standpunt, is eigenlijk de aankoop. In die zin denk ik dat wij ons ook gaan beperken over een uitspraak over de aankoop. Ik denk die aankoop, er is een uitdrukking die zegt, het huis van je buurman, kom maar een keer te koop. Hey. En ik denk ook qua ligging en dergelijke, dat wij, zoals dat de schepen ook zegt, ik denk dat de schatting positief is hey, in onze, vanuit ons standpunt dan toch gezien. En ik denk ook dat wij dat niet mogen laten passeren. Dus dat we effectief die aankoop moeten doen. Hè. Ik denk dat het terrein heel wat mogelijkheden biedt, vooral rond zijn ligging. Het feit dat we daarin een gans binnennest tot onze beschikking krijgen, dat wij toch wel een aantal belangrijke wijken in het centrum zouden kunnen verbinden daarmee. Hè. Dus in die zin denk ik dat dat toch een opportuniteit is dat we niet mogen laten passeren. De discussie over wat we er moeten gaan mee doen, dat lijkt mij ergens een andere discussie. En ik heb er, of wij hebben er toch ook wel wat probleem mee dat wij dergelijke mooie zone, maar mooi bedoel ik dan niet dat ze nu mooi is, maar qua ligging en wat, qua grondgebied, dat we dat eigenlijk uitsluitend zouden gaan gebruiken als een terrein voor de technische dienst. We zitten daar midden in een woonzone. Allemaal de woonfunctie, rondom rond. En dan gaan wij dat daar gaan inplanten, zonder dat daar ook enige verbinding met die woonzone wordt gemaakt. En dat vind ik wel een storende gedachte. Kan er misschien wel bij. Er zijn zeker een aantal voordelen aan een locatie van de technische dienst op dat punt. Hè. En ik denk dat we daar in volledig akkoord zijn met de collega's, dat we die oefening toch zeker eens moeten maken. Hé. Effectief is de vergelijking gaan maken van, zijn er geen betere alternatieven voor die technische dienst? Hé. Stel dat het dan zo is dat dat wel de meest geschikte plaats is, zowel financiële redenen als andere, dan denk ik toch dat we niet zomaar mogen gaan zeggen, oké, we zetten daar een nieuwe loods en we doen dit en we doen dat en we gaan takken en dergelijke, maar dat we toch moeten proberen daar wat dat in te kaderen, eventueel met wat een aantal andere functies uitbreiden, zodat we dat toch mooier kunnen inbedden, toch mooier integreren in de omgeving die dat daar is. Hé. Voor mij is Lichtenhoven nog altijd een hoop grind en een deel asfalt, hé, uitziet van buitenaf. Dat is toch jammer. Er moeten toch veel andere mogelijkheden zijn. Hé. En ik denk dat we toch ook dat moeten in de oefening durven mee te nemen. En niet zeggen, uitsluitend de technische dienst. Hè. Denk die integratie in dat woongebied. Denk dat we daar als gemeente het goede voorbeeld moeten geven en daar toch wel voldoende aandacht moeten aan geven. Maar op zich denk ik dat de aankoop wel iets is waar we moeten voor gaan.
Oké, we gaan uw opmerking meenemen. We gaan, ja, Brands.
Ik wil er nog een opmerking bij maken en dat ondersteunen. Ik heb die aankoopakte een keer goed gelezen. En met het doel, je schreef dat werkelijk als doel in, of staat er als doel in, dat dat perceel moet opgenomen, ten einde het perceel op te nemen in het openbaar domein als uitbreiding van de naastgelegen terreinen van de gemeente. Dan lees ik bij de stedenbouwkundige punten die er rondgaan, stedenbouw, ruimtelijke ordening. Punt 1. Het goed is gelegen in het gewestplan 2.22-1-1 Roeselare-Tielt, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 december 1979, met als bestemming woongebieden. Ik zou toch graag hebben dat je daar rekening mee houdt dat dat eigenlijk bestemd is als woongebieden. Het goed is gelegen binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2.13. -152-1 solitaire vakantiewoningen midden West-Vlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad op 22 juni 2017. En dan staat er nog iets bij, en dat is het goed is gelegen bij een bijzonder plan van aanleg, BPA, Torrostraat 3A, goedgekeurd, maar dat zou in de tussentijd vervallen zijn. Dat staat ook in die akte, dat heb ik ook gelezen, en dat zal zo zijn ook. Maar nu vind ik dat er daar een grote tegenstrijdigheid in zit, en dat er eigenlijk zou wel moeten gekozen worden voor een woonfunctie met al hetgeen dat erbij te pas komt of ernevens komt. Want in het schattingsverslag zien wij dat er twee vergelijkingscriteria zijn. Het ene is over bouwgrond en het andere is tegenover verkaveling. En wat heeft men gedaan? Men gaat dus voort om het te schatten als een gebied die moet dienen om te verkavelen. En ik denk dat dat de grond is van waar dan we moeten vertrekken en dat we dat juridisch kunnen opsteunen om dat te doen en om de technische dienst daar niet langer te houden. Ten andere, ik weet dat er zeer veel technische diensten zijn die buiten het centrum van de gemeente gelegen zijn en die verplaatst zijn van buiten het centrum van de gemeente. En ik denk dat dat voor Lichtervaarde ook goed zou zijn. Want Lichtervaarde wordt opgedeeld in feite door de spoorwegtunnel in twee delen. Een tamelijk groot deel, maar toch een derde van Lichtervaarde is moeilijk te bereiken, denk ik, vanuit het centrum. Het zou beter te bereiken zijn van de omvoerweg of van over een andere weg die toch belangrijker is. En daarom pleit ik ervoor dat men inderdaad dat zou nazien en daar zou rekening mee houden dat het in het bij ruimtelijke ordening deze streek beschouwd wordt als woongebied. En ik denk dus dat het voorstel dat door onze collega's van de SOM gedaan wordt, om dat uit te stellen, voor die twee redenen, dus voor een beetje tijd te nemen om erover te denken en een goede oefening te maken, ik denk dat we dat moeten als principe hier nemen, als we wijnverstandig zijn.
Brand, het is niet omdat een bedrijf of bedrijvigheid in de woonzone gelegen is, dat moet verdwijnen. Het is niet omdat het zone vreemd is, dat het weg moet. Waar we hier vandaag zitten in OC De Schouw, kijk maar op het gewestplan, dat staat ook ingeschreven als woongebied. En het is zo, wanneer er een BPA gemaakt wordt op een bepaald gebied, met andere woorden dat er bijzondere functies toegelaten zouden worden via het maken van een bijzonder plan van aanleg, dan is het, als je de grond wilt aankopen als openbaar bestuur, wordt er altijd gekeken inderdaad naar het initieel plan, met andere woorden, nog altijd naar het gewestplan. Het is niet omdat je er als gemeente een BPA oplegt, dat je met andere woorden ontloopt om de waarde van de initiële waarde, met andere woorden, van het gewestplan te gaan betalen. En dat is ook de reden waarom een schatting altijd gebaseerd is op het gewestplan, maar niet op de functie, met andere woorden, omdat het de technische dienst is of omdat er een BPA gelegen is. Het is ook zo, het is niet omdat de BPA vervallen is, dat je dus niet verder mocht die functie behouden zoals ze initieel is voorgeschreven.
Ik ben helemaal niet akkoord met hetgene wat u zegt. En ik zal u zeggen waarom. Ik heb een cursus gevolgd aan de Universiteit van Leuven over die ruimtelijke ordening. En ik ben in dat vak ook geslaagd. Dus ik denk dat ik wel met een beetje gezag kan spreken. Ik moet niet groot zijn met gezag, maar ik denk dat ik toch mijn stem mag laten horen hier. U spreekt daar over dat gewestplan. Over het initiële gewestplan heb ik u horen zeggen. Ik denk dat we dat allemaal gehoord hebben. En het initiële gewestplan is wel het gewestplan 222-1-1 Roeselare-Tilt. En daar staat het in dat de bestemming is woongebied. En u spreekt hier van dit gebied, dat hier ook geen woongebied is. Maar dat cultureel centrum gaat toch samen met wonen, denk ik, veel meer dan een technische dienst. Denk ik.
Ja, maar het is niet omdat de garage brand gelegen is in een woongebied dat het weg moet. Het is niet omdat er een bedrijvigheid, u hebt zelf een bedrijf gehad, dat was gelegen in een woonzone. Het is niet omdat er een bedrijf is dat het weg moet. Maar het moet verenigbaar zijn met de woonfunctie. Maar Brand, we kunnen nog uren over discussiëren. Uren.
Ja, we kunnen er zeker uren over discussiëren. Maar we gaan toch naar een tijd, denk ik, en de tijd van na corona, zegt men, zal anders zijn dan die ervoor. Maar we mogen daar ook een keer op denken. Hè. Denk ik. Denk ik. En ik denk dat is mijn oordeel. En ik denk dat het gebaseerd is op goede argumenten en op goede basis, dat die technische dienst daar beter zou verdwijnen, dat denk ik. En dat er geschiktere plaatsen zijn dan daar. Ten slotte, als je dan nu uitkomt in de Torhoutstraat, je had misschien die ding niet gebruiken, zoals je zegt, maar kom, dat is dat toch echt ook een van de verkeerspunten die in Lichtervaarde, denk ik, niet tot de gemakkelijkste behoren. Hè. Volgens mij, ik ga het zeggen, wat ik nu het moeilijkste punt vind op het gebied van verkeer in Lichtervaarde, en dat is daar aan de Lidl. Hè. Je moet dan een keer passeren.
Voordat we afronden, Brand. Ja, Johan, nog één en dan...
Ja, we zouden eigenlijk de suggestie van Jos willen volgen, eigenlijk, om daar nog een aantal uren over te discussiëren. Hè. Want er zijn minstens een aantal argumenten, ook door de collega's aangehaald, die toch een keer het overwegen waard zijn. Ook al om latere discussies te vermijden, ik heb het niet over procedures, maar discussies te vermijden, moeten we toch wel zeker zijn dat onze basis solide is en dat we alle alternatieven ook hebben bekeken. En ik zou dus toch nog als ordemotie willen voorstellen van eerst de vraag voor dat punt te verdagen, vooraleer dat het stemmen over het punt zelf. En er zijn meer dan sterke argumenten om het te verdagen. Hè. Nog een keer, we beginnen dan van nul en we willen in alle openheid alle opties ook bekijken. Hè. Maar we moeten aan onszelf toch ook wel die mogelijkheid geven. Het woord is al 5 keer gevallen. Er zijn ook een aantal gevolgen voor de begroting. Hè. Er zijn ook een aantal opties die gaan wijzigen. Dus we moeten dat daar dan ook wel in durven meenemen. En dus verdagen.
Goed, dus bijkomende stemming. Dus eerst stemmen we over of we akkoord zijn met de verdaging van dit punt.
Ja.
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 Nee.
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 Nee. Nee. En dan gaan we over de stemming, dan gaan we over naar de stemming over de aankoop van Zal Lichtenhoven.
Dan wil ik nog een keer ons gedrag toelichten. We gaan ons onthouden hier, omdat, zoals de collega's ook aangeven, het is natuurlijk wel een opportuniteit van in het centrum daar ook die mogelijkheden te hebben. Maar we weten niet wat, dus we kunnen het niet steunen. Maar we vinden ook niet dat we het moeten laten voorbij gaan. Dus we gaan ons onthouden.
Onthouden.
Ja. Onthouden.
Onthouden.
Ja.
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 Ja. Goed, punt 5. Overeenkomst voor gemeente met de provincie voor uitwisseling van kennis en dienstverlening in zaken milieu. Jos.
Steven.
Ja. Steven, ja.
Collega's, in de 5 Vlaamse provincies is er heel wat kennis aanwezig omtrent milieu en aanverwante thema's. Al sinds 2013 maken de provincies onderling ook intensief gebruik van die bestaande expertise. Het is ook zo dat sinds begin 2016 bestaat daar ook een wettelijk kader voor. En elk van de 5 Vlaamse provincieraden keurde een overeenkomst goed in verband met deze interprovinciale samenwerking. Het aanbod en de werking wil men nu ook ter beschikking stellen van de gemeenten. Daartoe keurde de provincieraad van West-Vlaanderen op 5 maart laatstleden het voorstel voor een overeenkomst met de West-Vlaamse gemeenten goed. De gemeenten die een overeenkomst met de provincie West-Vlaanderen ondertekenen, kunnen vanaf nu langs deze weg ook een beroep kunnen doen op deze expertise bij een ander provinciebestuur.
Ja, zijn er daar vragen over? Goed, dus gaan we over naar de stemming.
Ja.
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 Ja. Punt 6. MIVOS, goedkeuren toetreding Houthurst en stopzetting participatie met ingang van 1 januari 2021... Als?
Ja, zo, collega's, zoals de statuten van MIVOS het voorschrijft, als een gemeente wenst toe te treden, moeten alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de goedkeuring verlenen. En de vraag is dus om Houthulst toe te laten vanaf 1 januari 2021. Het voorstel is ja.
Kunnen we ook vragen? Ja. Stemming, Johan.
Ja.
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 Ja. Punt 7. Intergemeentelijke woondienst regio Roeselare. Kennisname, jaarverslag 2019. Steven?
Ja, collega's. Jullie hebben allemaal in de notulen dus het jaarverslag kunnen terugvinden van inderdaad van de woondienst, waar er terug een opsomming was van de verschillende doelstellingen waar de woondienst ook mee bezig is, wat er ook inderdaad uitgevoerd is in 2019. En ik weet niet als daar verder vragen over zijn, specifieke vragen, maar het is ter kennisname dat het punt hier ook staat.
Kim?
Ja, ik had nog een vraagje. Dus elke gemeente moet het bindend sociaal objectief halen van 9% sociale woningen. Lichtervelde is daar momenteel nog niet aan. Dat kan wel als alle projecten die voorzien zijn worden uitgevoerd, dus ook onder andere de Ernest Klaaslaan. En met de som hadden we dan ook graag vernomen in eerste instantie hoe ver het met dat project staat.
Ernest Klaaslaan.
Daar is er nu op dit moment geen beweging voor.
En wat is de reden daarvoor? Of?
Omdat zij nu bezig zijn met de vernieuwbouw in de Pastoor de Nijslaan.
Pastoor de Nijslaan.
Daar zijn zij nu mee bezig. En dan, allee, het is ook niet de bedoeling dat je het allemaal in één keer aansnijdt.
Nee, maar het is naar rechttermijn. Ik weet niet wat er dan...
Wat
naar rechttermijn, wat... En is dat voor binnen een jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, waarover we spreken?
Binnen deze legislatuur, eind deze legislatuur.
Het is de bedoeling van binnen de legislatuur dat dit inderdaad ook kan aangewend worden.
Ja, en de vraag die er is naar... want dat zijn vooral huurwoningen nu die worden ter beschikking gesteld. Of ze zeggen dat er in de Ernest Klaaslaan ook koopwoningen komen.
Normaal is dat een mix.
Is dat een mix,
dat is een mix van de twee, ja.
Ja. De vraag naar deze woningen, als, we dus nog, als de Ernest Klaaslaan nog zeker 5 jaar zal duren, kunnen we dan tegemoetkomen aan al de vragen die er zijn hier in de gemeente? Want we komen ook nog terug op de huidige crisis. Die vraag zal waarschijnlijk ook nog stijgen naar sociale woningen op termijn natuurlijk. Ja, dat zal niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Wat is de vraag die er concreet is de dag van vandaag? En ja, is er dus een voldoende aanbod? Dat is eigenlijk onze vraag.
Ja, ik denk dat we inderdaad met het plan die ervoor ligt inderdaad ook wel voldoen aan hetgeen wat we inderdaad ook het sociaal objectief die ons opgelegd wordt. Dus dat is ook wel de bedoeling. Maar we weten, en dat is algemeen, dat is niet enkel alleen binnen onze gemeente, dat er meer vraag is inderdaad ook naar sociale woningen toe. Maar ik denk inderdaad vanuit de gemeente dat wij doen wat wij kunnen. En dat wij daar inderdaad ook wel vragen binnen de woondienst en binnen het sociaal verhuurkantoor om daar de nodige inspanningen te voeren.
Ja, want we vinden het toch wel belangrijk om dat verder goed op te volgen en zo snel mogelijk te realiseren. Want zoals aangehaald gaat die vraag waarschijnlijk maar jammer genoeg groter worden. En is het toch wel belangrijk om als daar in de gemeente ook mee te zijn en de mensen daarbij te kunnen helpen.
Ja.
Nog opmerkingen? Nee? Dus dat was een kennisname. Dan gaan we over naar punt 8, projectvereniging Inter... Excuseer, Brand.
Ik had graag een vraag gesteld in verband met het verslag van de accountant 2019. Ik zie dus achter de balans die daar gemaakt wordt met de activa en de passiva, zie ik dan staan de bedrijfs- en de exploitatierekening, bedrijfsopbrengsten. En ik zie dan daar staan dat er voor de gemeente Moorsleden, Lichtervelde, Hoogleden en Staden een bijdrage is van 31.550 euro die wij daar moeten aan betalen als ik het goed begreep. Wat is de reden daarvoor en hoe komt dat die bedragen voor al die gemeenten gelijk zijn? Doen we juist hetzelfde of wat is dat is mijn vraag daar rond?
Daar is inderdaad een bewuste keuze als een forfaitaire bijdrage dat er gevraagd geweest is aan alle gemeenten die inderdaad ook in de woondienst Roeselaar ook aanwezig zijn.
Ja, maar akkoord. Maar hoe komt dat dat vooral die gemeenten gelijk is? Het is toch verschillend. Ik denk voor het begin dat het aantal inwoners per gemeente verschillend is, dat het aantal woningen verschillend is die aangeboden worden en dat het aantal woningen die de gemeente wil het accepteren, of de verschillende gemeenten willen accepteren van gemeente tot gemeente verschilt.
Dat is een akkoord geweest in het begin. Ik heb dat ook nog weten starten. De stad Roeselaar betaalde daar een heel stuk meer in, bracht daar ook nog een deel personeel in bij. En dan was de afspraak dat er een gelijke verdeling ging gebeuren over de gemeenten, omdat ook de dienstverlening vanuit intergemeentelijke samenwerking ook gelijklopend verdeeld was over de gemeenten. Men kon een deel keuzes maken in projecten ook, want ik denk dat u dat ook nog kan zien in het jaarverslag, dat men bepaalde klemtonen kon leggen. Maar men zag er wel op toe dat inderdaad de verdeling van de middelen gelijk zou zijn, zodat iedereen ook gelijkwaardig deel kon nemen aan deze, aan deze intergemeentelijke samenwerking.
Ja, ik... Waarop kun je dan je baseren dat, dat van iedere gemeente daar een gelijk deel in heeft? Zowel...
Ja. Ja, goed. Daarvoor zitten de mensen in de Raad van Bestuur. En ik denk, Steven...
Ja, maar wie van onze gemeente zit erin? U?
Steven, ja. Nee. Het is ook wel zo, als we inderdaad kijken naar het aantal zetdagen die er ook is in iedere gemeente... Er is hetzelfde. Er is overal hetzelfde. Het is niet inderdaad dat er op een andere manier gewerkt wordt. En nogmaals, inderdaad, je zou kunnen zeggen, Roeselare, dat is het grote verschil. Maar Roeselare heeft inderdaad nog een extra bijdrage, zoals Hans daarnet ook heeft uitgelegd. En dat is inderdaad ook hetgene die in de Raad van Bestuur ook beslist is. En die ieder jaar inderdaad ook bevestigd wordt, dat dat een goede manier van werken is.
Ga ik erover nadenken.
Goed, dank u wel, Brandt. Dan stel ik voor, dat was ook een kennisname. Ja. Naar punt 9, uithefte aandelen APT door IMEWU. Ah, projectvereniging, intergemeentelijk erfgoedproject Roeselare en omgeving BI. Kennisname, jaarverslag en jaarrekening. Ja, ook Steven.
Collega's hier ook. Het jaarverslag en de jaarrekening was ook toegevoegd in de notulen, waar we inderdaad kosten konden vaststellen met de verschillende realisaties vanuit BI van 2019. Zowel vanuit het deeltakken TERF, de radar en ook van Broeren. Dus de verschillende thema's die daarin ondernomen zijn in 2019. Maar ik weet niet of daar specifieke vragen over zijn. Brand,
ja.
Ja, enkele gemeenteraadszitting, maar het was nog van voor de verkiezing, hebben we daar toch een vraag naar gesteld, of heb ik met de N-VA, als wij wel goed genoeg bedeeld waren. En zijn we dan nu eigenlijk genoeg, want dat is ook zo'n systeem van verdeling zoals in het vorige punt, voor die intergemeentelijke woondienst, zijn wij voor hetgene dat we daarin participeren financieel genoeg bediend? Dat is mijn vraag.
Ik ga ervan uit dat inderdaad op die manier is, maar ik zie hier nog mensen die
ja,
daarin...
De burgemeester heeft daar de vorige keer toch op geantwoord en zei dat we een inhaalbeweging te doen hadden. Nee? Mm-hmm. Dus dat ik een keer wil weten als die inhaalbeweging gebeurd is.
Ik zal die vraag inderdaad ook meenemen naar de burgemeester die dit, ook, dit thema ook beheert. Nee.
Johan?
Ik wil ook, omdat ik zelf ook namens deze gemeenteraad ook afgevaardigd ben in deze vereniging, toch ook wel als vertegenwoordiger spreken dat dat zo is. Hè. En er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop dat BI ook werkt. Er is in ieder geval de inhoudelijke ondersteuning. Hè. Er is de samenwerking rond een aantal initiatieven, als dat zijn de Open Monumentendag, de erfgoedinitiatieven die er ook zijn, die in een globale bijdrage, u hebt ongetwijfeld ook brochures in de bus gekregen, reclame, folders, menskracht en financiële middelen die ook in die communicatie ook gestoken worden. Dat is ook zo voor de bibliotheken waar gezamenlijke systemen ingevoerd worden. En het is ook zo dat dan nog een keer specifiek daarbovenop heel wat Lichtenveldse activiteiten ook ondersteund worden financieel. Past natuurlijk binnen het kader, dat is vooral erfgoed, dus de initiatieven van de geheimkundige kring krijgen daar een steun in. Initiatieven die opgezet worden in het kader van erfgoed, de borden die hier en daar verschijnen, de folklorefeesten die hier en daar verschijnen, de uitgaven die verschijnen, dat zijn allemaal manieren waarop dat dus een deel van de middelen ook wel terugvloeien per project. En zeker wat betreft het... heemkundige deel scoren wij daar eigenlijk zeer goed, omdat we ook wel een zeer actieve vereniging hebben en een zeer actieve initiatieven zoals de folklorefeesten en dergelijke. Dus wat dat betreft denk ik wel, maar ik ga uiteraard het laatste woord aan de burgemeester laten, als dat kan toelichten, dat we dat toch wel een belangrijk deel ook van de middelen moeten zien als een echte investering, waar we iets van terugkrijgen wat we op ons eigen... Ik denk nog maar aan het archief en zo, waar we op ons eigen niet of de onvolledig zouden kunnen toekomen. Dat is de meerwaarde van die intergemeentelijke samenwerking.
Ja. Bedankt, Johan.
Ja. Maar ik denk inderdaad, dat zijn de punten dat we ook konden terugvinden, ook in de verschillende thema's die er ook gerealiseerd zijn in 2019. Er zat ook een bijlage bij van de belangrijkste zaken die er gerealiseerd zijn. We zien inderdaad de verschillen die je ook al opgesomd hebt. Een actuele dat wij wel ook weten die er nu gebeurd is, is nu de sigarijroute, die er toch ook wel intussen gekomen is. Dus die toch ook wel een prachtige route is, waar we ook als gemeente daar toch ook kunnen mee anticiperen in dit punt. Dus ik denk dat het zeker en vast een meerwaarde heeft. Maar ik zal de details nog eens opvragen, ook aan de burgemeester.
Goed. Dus dat was ook een kennisname. Dan gaan we over naar punt 9, uithefte aandelen ab door IMIWO. En Bjorn zal hier een toelichting geven. Ja, aan u het woord, Bjorn.
Ja, de gemeente Lichtervelde is aandeelhouder van de intergemeentelijke maatschappij IMIWO. IMIWO is op zijn beurt aandeelhouder van Publité. En Publité is op zijn beurt aandeelhouder van Elia. Dat is dus de beheerder van het hoogspanningsnet in België. En het is nu die Elia die een kapitaalsverhoging wenst uit te voeren waar dat Publité wil op intekenen. Om die kapitaalsverhoging te financieren heeft IMIWO bijkomende aandelen uit en iedere deelnemende gemeente heeft de kans om daar aandelen van aan te kopen. Dus Lichtervelde heeft het voorstel gekregen om 3.890 aandelen te kopen met een totale waarde van €107.247,30. Dat bedrag zou moeten betaald worden in 2021. De gemeente heeft drie mogelijkheden om dat te financieren. Enerzijds kunnen ze de aankoop volledig financieren met eigen middelen. Dus dat wil zeggen dat je gewoon €107.000 betaalt. Een tweede mogelijkheid is dus de dividenden van Publité worden jaarlijks betaald aan de gemeenten voor 85%. En die 15% dat ze overhouden, houden ze als reserve. Dus ze zouden voor een stuk die reserve aanwenden. En dat zou neerkomen dat Lichtervelde nog een opleg moet doen van €19.324. Dus door met die reserves te schuiven, moet er een heel pak minder betaald worden. En dan heeft de gemeente nog een keer de kans, of de mogelijkheid, om dat bedrag te lenen, oftewel direct te betalen uit de gemeentekas. Als je het leent, dan wordt de aflossing van de lening afgetrokken van het dividend. Als je het direct betaald, krijg je vanaf 2021 een volledig dividend. En dat komt neer op ongeveer 2,72%. Dus dat is, let op de huidige rente, wel een interessant voorstel. Als er bepaalde gemeenten niet instappen, dan komen er aandelen vrij. Dan zal er een tweede ronde gebeuren voor de verdeling en kan de gemeente nog een keer beslissen om in te stappen. Als je rekent dat de terugverdientijd van die aandelen ongeveer 6,6 jaar is, zou ik zeggen van ja, wat zal de rente tegen dan zijn? Misschien dat er dan toch wel al een kleine stijging is. En is misschien interessanter om ons geld in iets anders te beleggen. Die nieuwe aandelen in die tweede ronde moeten wel volledig betalen, dus dat kun je niet meer door met kapitaal te verschuiven. En natuurlijk, een keer dat je aandelen koopt, zijn het geld ook definitief kwijt. Dus zou ik voorstellen, mijn voorstel is om in te stappen op de eerste ronde en om niet in te stappen op de tweede ronde. En om de aankoop te financieren door te schuiven met die reserve en het saldo met eigen middelen direct te betalen, zonder te lenen.
Ja, ja. Zijn er daar vragen over, Thijs?
Een pure vraag uit interesse over die reserves. Stel dat we die reserves daar niet voor gebruiken, zijn er andere opties dat we daarmee hebben? Want dat lijkt dan gewoon stilstaand geld die zeker ook niks opbrengt.
Nee, daar zijn er anders geen opties voor.
Ja, oké. Dat lijkt mij inderdaad een goede keuze om die daarvoor aan te wenden.
Ja, kunnen we overgaan tot stemming?
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 10, WVI, algemene vergadering van 3 juni 2020, vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunt. Steven?
Collega's, met het schrijven van 9 april 2020 van de WVI werd de uitnodiging overgemaakt voor de algemene vergadering, waar met volgende agenda de goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering, punt 2, de verslag van de Raad van Bestuur, punt 3, de verslag van de commissaris, punt 4, de jaarrekening van 2019, Punt 5, de kwijting aan bestuurders en de commissaris. En punt 6, de mededelingen. En de vraag is de goedkeuring van de agenda.
Vraag. Stel voor dat we overgaan tot stemming, Johan.
Ja.
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 Ja. Punt 11, C4, CVBA, gewone algemene vergadering op 11 juni 2020, goedkeuren agendapunten. Steven?
Ja, collega's, ook hier, 5 mei 2020, ontving het gemeentebestuur een e-mail van C4 met daarin enkele wijzigingen voor de algemene vergadering van 11 juni, met volgende agenda ook. Punt 1, verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar van 2019. Punt 2, verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019. Punt 3, goedkeuring van de jaarrekening 2019. Punt 4, kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. Punt 5, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomst artikel 5. Punt 6, besluit tot machtiging van de Raad van Bestuur om over te gaan tot uithefte van nieuwe aandelen. En punt 7, volmachten.
Ja.
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 Ja. Punt 12, TMVS, DV, algemene vergadering op 16 juni 2020, goedkeuren agenda.
Met name tegen schrijven van 27 maart 2020 van TMVS werd de uitnodiging overgemaakt voor deze buitengewone algemene vergadering met volgende agenda. Punt 1, toetreding van de deelnemers en overdracht van een deelnemer. Punt 2, actualisering van de bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten en gevolgde toetredingen en overdracht van de deelnemer. Punt 3, verslag van de Raad van Bestuur over de boekjaar van 2019. Punt 4, verslag van de commissaris. Punt 5, A, de goedkeuring van de jaarrekening en B, de goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar van 2019. Punt 6, de kwijting van de bestuurders en de commissaris. En punt 7, de statutaire benoemingen, de Raad van Bestuur, varia en mededeling.
Kunnen we overgaan tot stemming?
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 13, Fluvius West, algemene vergadering op 19 juni 2020. Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunt. Steven?
Per mail van 31 maart 2020 werd de uitnodiging overgemaakt van de algemene vergadering met volgende agendapunten. Punt 1, kennisname van de verslagen van Fluvius West aan de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019. Punt 2, de goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2019. Punt 3, het vaststellen van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6. Punt 4, kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomité's en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2019. Punt 5, desgevallend aanvaarding, uitbreiding, activiteiten, gemeenten voor nevenactiviteiten. Punt 6, statutaire benoemingen. Punt 7, benoeming van een commissaris. En punt 8, statutaire mededelingen.
Ja, tot stemming, Johan.
Ja.
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 Ja. Punt 14, TMVW, OV, algemene vergadering 19 juni 2020, vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agenda. Steven?
Met het schrijven van 30 maart 2020 werd deze uitnodiging overgemaakt van die buitengewone algemene vergadering met volgende agendapunten. Punt 1, toetredingen en uitredingen. Punt 2, actualisering van de bijlagen 1 en 2 van de statuten en de gevolgen toetredingen en uitbreidingen. Punt 3, verslag van de Raad van Bestuur over de boekjaar van 2019. Punt 4, verslag van de commissaris. Punt 5, toewijzen van het pensioenfonds en goedkeuring voor de jaarrekening over 2019, afgesloten per 31 december 2019. De goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over de boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019. Punt 6, kwijting van de bestuurders en de commissaris. En punt 7, statutaire benoemingen.
Ja, Johan.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Punt 15, dienstverlenende vereniging Midwest, algemene vergadering op 23 juni 2020, vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren aan dat punt. Steven.
Bij uitnodiging van 4 mei 2020 werd TVV Midwest overgemaakt dus voor een algemene vergadering van 23 juni 2020 met volgende agendapunten. Punt 1, goedkeuring verslag algemene vergadering 17 december 2019. Punt 2, het goedkeuren van het jaarverslag. Punt 3, het vaststellen van de jaarrekening 2019. En punt 4, datum volgend overleg.
Ja, Johan.
Ja.
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 Ja. Ja. En nog twee algemene vergaderingen te gaan. Punt 16, IMEWO, algemene vergadering van 25 juni 2020. Vaststellen mandaat, vertegenwoordiger en goedkeuren agenda. Steven.
Daar wordt volgende agenda voorgesteld. Punt 1 is kennisneming van de verslagen van IMEWO, van de Raad van Bestuur en van de Commissaris van het boekjaar 2019. Punt 2, goedkeuring van de jaarrekening van IMO afgesloten op 31 december 2019. Punt 3, de vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6. Punt 4, kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscommissies en de commissaris van IMO met betrekking tot het boekjaar 2019. Punt 5, de realisatie van een partiële splitsing van de overneming overeenkomstig artikel 12 en 12.8 en 12.59. Punt 6, desvallend aanvaarding en uitbreiding activiteiten gemeenten voor nevenactiviteiten. Punt 7, statutaire benoemingen. Punt 8, benoeming van een commissaris. En punt 9, statutaire mededelingen.
Ja.
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 Ja. En tenslotte CIPAL dienstverlening. Algemene vergadering 25 juni 2020. Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren aan dat punt. Steven.
Met schrijven van 7 mei 2020 van CIPAL-DV werd een uitnodiging overgemaakt voor deze bijzondere algemene vergadering met volgende agendapunten. Punt 1, toetreding en aanvaarding van de nieuwe deelnemers. Punt 2, jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2019. Punt 3, goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019. Punt 4, jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar van 2019. Punt 5, goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019. Punt 6, kwijting te verlenen afzonderlijk van de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens boekjaar 2019. Punt 7, vervanging van de bestuurder. Punt 8, wijziging maatschappelijke zetel. En punt 9, goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Johan?
Ja.
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 Ja. En dan punt 18, de vraagstelling. En er was één vraag van Tom. Johanna, u het woord.
Ja, dus er is corona. Daar zijn we met z'n allen zeer sterk op gefocust. Maar dat belet niet dat er ook nog wel andere zaken ontwikkeld zijn en in ontwikkeling zijn en die ons ook wel zorgen moeten baren. En u hebt het... Voor wie het volledige nieuwsbericht uitkijkt, ook wel al gehoord. Maar we zitten eigenlijk opnieuw met een probleem van droogte geconfronteerd. Hè. De droogte die al 4 jaar na 1 ons parten speelt, zeker ook de landbouw, die nog 2 maanden vroeger is dan vorig jaar. En voor wie nog vanavond het nieuws heeft gehoord, is het oppompen uit waterlopen voor het volledige ijzerbekken alreeds gestopt, mag niet meer. We zijn nu eind mei. We hebben natuurlijk in Lechtervaal een hemelwaterplan. En daarin staat ook het luikje droogte en vermeld. Maar we kunnen ons toch niet van de indruk ontdoen dat we na de toepassing van de zaken die daarin staan toch nog wel een hele weg te gaan hebben. We hebben eigenlijk zelden op deze gemeenteraad al initiatieven zien passeren waar we bijvoorbeeld ook het openbaar domein willen aanpassen waar het kan om de inzijpeling te vergroten. Integendeel, we leggen nog verkavelingen aan waar toch een belangrijk deel van de grond gebruikt wordt voor parking, ondoorlaatbaar. En we willen toch wel een keer die zaak toch ook wel een keer horen van het college eigenlijk hoe we daarmee gaan omgaan met dat probleem. Ik had het liever in de toekomst gesteld, maar dat is eigenlijk op vandaag. Dus we zitten opnieuw in een droogteperiode. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we de betrokkenen informeren? En ook, hoe gaan we er toe komen om wat we in het hemelwaterplan gezet hebben, ook te gaan handhaven? Er staan dan mooie illustraties in, maar tot op heden zien we daar eigenlijk weinig beweging rond. En het wordt alsmaar urgenter. Dus dat is een vraag.
Jos?
Ja. Wat dat hemelwaterplan betreft, ik heb dat al in het verleden ook gezegd, een hemelwaterplan dat is werken aan een draaiende motor. Dat betekent dat iedere verandering, iedere aanvraag, wordt altijd bekeken vanuit het oogpunt van het hemelwaterplan. Dus indien je bijvoorbeeld naar dienst omgevings gaat en je vraagt een vergunning aan om iets te bouwen of te verbouwen, wel, dan zal je steeds geconfronteerd worden met de voorwaarden die in het hemelwaterplan staan. Met andere woorden, u zegt, u ziet er weinig van, ja, maar op het terrein, de mensen die inderdaad een aanvraag doen voor het een of het andere, moeten zich richten naar die richtlijnen die in het hemelwaterplan staan. Het is niet zo dat wij hele grote buffers gaan aanleggen waar water kan getankt worden. Het is ook een opdracht voor de burger. Dat staat ook in het hemelwaterplan. Ik geef je het voorbeeld van mezelf. Ik heb in de tijd tot dit jaar nog, wij telen bloemkolen. Wij hebben in de loop van de 40 jaar dat we daarmee bezig zijn, hebben wij altijd reserves voor water aangelegd. Ik heb er voor het ogenblik 4. Er zijn voor het ogenblik landbouwers die bij mij komen water afhalen. Nu, we moesten niet allemaal sturen, want ik heb er al genoeg voor het ogenblik. Het is ook zo dat, het is inderdaad, dat de landbouwer voor zich zal moeten kijken waar of hoe hij water kan bufferen. Ik geef ook het voorbeeld bijvoorbeeld van mijn collega die langs de andere kant zit. Die heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in haar bedrijf of in hun bedrijf om het water te kunnen bufferen of voorraad te kunnen aanleggen wat ze nodig hebben. Is dat toereikend? Meestal niet als je zo'n droogte hebt, lijkt nu, wanneer dat het 100 of meer dan 100 jaar geleden is, dat wij tot op vandaag zo'n droogte kennen. Dus het is eigenlijk een afwegen als burger, maar ook als overheid, van wat en hoe gaan we om met water. Infiltreren, dat doen we. Ik ben zelfs voor het ogenblik bezig thuis met een aantal infiltratiemogelijkheden bij te maken op mijn bedrijf. Er zijn ook andere mensen die daarmee bezig zijn, maar de bewustwording van die droogte, van wat moeten we eraan doen, dat moet ook nog een stuk gaan groeien. En het is zo dat wij nu binnenkort ook een vergadering hebben met de dienst Waterloo van de provincie, om ook weer een aantal aanpassingen te gaan doen. Straks, ik denk binnen de maand, gaat men in de Stegelstraat ook opnieuw gaan werken aan een bijkomende buffer voor het water. Dus als je bijvoorbeeld hier de baan, de Tweelindestraat neemt, wel, dan zie je daar inderdaad een aantal plaatsen waar dat geïnfiltreerd wordt. Dus de verkavelingen zien er niet meer uit als vroeger. Met andere woorden, het water heeft daar nu ook inspraak in wat de verkavelaar moet gaan doen om verkavelingen te gaan aanleggen. We hebben verschillende voorbeelden. Misschien moeten we inderdaad een keer met de burger een aantal plaatsen gaan bezoeken. Maar we zijn bezig om inderdaad stelselmatig het bewustzijn te vergroten en ook de maatregelen die in het hemelwaterplan zijn ingeschreven, om die te gaan uitvoeren.
Ja, ongetwijfeld gebeuren er veel individuele inspanningen. Het is belangrijk dat er ook bewustmaking komt. Maar het is toch altijd een beetje een raar zicht. Hè. Ik neem nu een van de meest recente verkaveling, Ouderwijk. Hè. Daar zijn de parkeerplaatsen die voor de woningen gaan komen wel op infiltratie ingesteld. Hè. Maar is daar een heel stuk een parkeerplaats aangelegd dat volledig gebetoneerd is. Dus de vraag is waarom zijn we dan niet consequent ook daar dat gaan toepassen. Idem de wijk die hierachter ligt. Hè. Er is wat groen, er zijn wat parkeerplaatsen, maar er is daar een heel stuk dat dan niet doorlaatbaar is. De vraag is waarom doen we dat niet consequent? Om nog meer het beeld te versterken van we doen hier ook aan. Iedere keer als er wegen gaan aangelegd worden of gesteld worden, moeten we ook een keer zien waar kunnen we de infiltratie hier ook beter doen. Maar ik zeg niet dat er niets gebeurt en zeker ook aan de kant van de landbouw zijn er de laatste jaren, omdat ook van moeten is natuurlijk, veel initiatieven genomen. Maar het is vooral ook naar de manier waarop dat we onszelf als gemeente presenteren met groen, vergroende parkeerplaatsen. Waar, dat is nog maar het simpelste voordeel. Bijvoorbeeld in het Gemelwaterplan staan er nog veel mooiere foto's, maar dat moet toch mogelijk zijn van consequent overal doorlaatbare parkeerplaatsen te voorzien. Het is maar een simpel voorbeeld, maar...
Ja, maar als je nu, allez, we kunnen er natuurlijk uren over doorgaan, maar als je inderdaad bijvoorbeeld een oprit hebt, Johan, als je, allez, ik bekijk dat niet alle bouwaanvragen, dat wordt gedaan door Els en door Danny uiteraard, maar bijvoorbeeld wanneer je een oprit hebt, dan vragen wij om niet meer de oprit zomaar te gaan afwateren naar de straat. Als je die in betonblokken gaat aanleggen, dan vragen wij om... via een aantal goten het water af te leiden, eerst naar het gras of naar keitjes naast uw oprit, maar niet het water te laten in de goot lopen. Wij proberen dus die bewustwording te laten groeien. Wij hebben bijvoorbeeld ook, allez, ik geef een voorbeeld, wij hebben op Sint-Henricus, maar dat is nu gelegen op Turrel, dat is een grote buffer van water voor de landbouw, maar dat heeft altijd goed gewerkt tot verleden jaar. Verleden jaar is het captatieverbod voor de eerste keer opgedoken. Maar die buffer is gelegen op een waterloop. Dat betekent als een captatieverbod invoeren, dat er geen water meer kan afgehaald worden. En wij hebben nu via Els het voorstel gedaan vanuit de gemeente Lichtervelde om de waterloop via een kleine buis rond het bufferbekken te gaan aanleggen en te gaan leggen, zodanig dat het een offline bufferbekken wordt en dat het wel nog kan aangesproken worden voor de landbouw. Dus ik zeg, als er zaken zijn, we zijn er voortdurend mee bezig, iedere verandering wordt zeker water altijd bekeken, altijd. Want dat ligt zeer gevoelig hier in Lichtervelde en zeker ook niet alleen bij mij of bij het college of bij de gemeenteraad, maar zeker ook bijvoorbeeld bij een Joost van Dragen, die daar ook heel van doordrongen is, met andere woorden, die daar heel erg op toekijkt. Maar dus iedere mogelijkheid dat we hebben, bekijken we in detail wat dat er kan gedaan worden, wat dat er kan verbeterd worden. Maar als de burger altijd volgt, dat is nog iets anders.
We kunnen natuurlijk een uur nog over doorgaan, maar dat was al een dossier waar we gingen over discussiëren. Maar ik zou toch nog een keer extra aandacht vragen voor verkavelingen en parkeerplaatsen die daarin voorzien worden. Maar daar is het helemaal niet zoals we het zouden willen.
Ik kan misschien nog aanvullen dat er een verordening in de maak is, maar dat de procedure daarvan weldra zal starten. De algemeen directeur kan dat bevestigen, denk ik. Dus die procedure zal weldra starten en dat gaat onder andere over het verharden, het al of niet verharden, hoe je het water moet opvangen. En dat past in het kader van het Hemelwaterplan.
Goed, dank u wel. En dan zijn we gekomen aan het einde van de openbare zitting. Goed, bij deze zijn we aan het einde van de gemeenteraad gekomen. Ja. De volgende gemeenteraad is in juni. Is normaal, gaat ook hierdoor. Normaal, 22 juni heb ik staan. Er is er niks meer aan veranderd. Hè. 22 juni. Hè. Ja, 22 juni. Bedankt iedereen voor jullie inbreng. Bedankt aan Johan en Jos die over twee punten nog lang konden praten, maar dat ze dat willen uitstellen tot een volgende leeftijd. Dank u wel.
Als het coronaproof is, dan kunnen we daar een keer over discussiëren.
Ja, absoluut.